Gemeente, wij zingen na de preek uit bundel Weerklank, lied 290, 1, 2, 3 en 5. Over de woorden van God en de kracht die daarvan uitgaat. Ik zie vanmiddag ook wat jongens en meisjes. Mooi dat jullie zijn gekomen. Ik heb eigenlijk twee dingen bij me die met elkaar te maken hebben. Twee weken terug heb ik gepreekt over dit gedeelte en toen heb ik een voorbeeld van een bril gebruikt. Je kunt een bril opzetten om mensen te veroordelen. En je kunt een bril opzetten om mensen, ja, om met positieve ogen naar mensen te kijken. De bril van het oordeel, bril van de genade. Daar heb ik twee weken terug iets over gezegd. Ik kom er zo nog even op terug. En ik heb ook een soort centimeter bij me. Dat heet een duimstok. 25 centimeter, als je hem openvouwt, 50 centimeter. Als je hem helemaal openvouwt, is het een meter. Dan kun je dus, als je gaatje boort of als je je op wil hangen, kun je precies de afstanden bepalen en kijken waar je het gaatje moet boren of waar je de spijker moet slaan. Maar het gekke van deze centimeter is dat die geschuurd is. Alle streepjes en alle aanduidingen van hoe lang het is er allemaal af. Het zijn gewoon eigenlijk, ja, het is een kaal stokje, er staat helemaal niks meer op. Dat is natuurlijk best heel lastig als je ergens een gaatje wil meten, als je iets wil ophangen, dan heb je eigenlijk hier niet zoveel aan. Nou, daar kom ik straks nog even op terug. Ik leg hem hier, dan hoop ik het niet te vergeten. Ergens in de preek pak ik deze duimstok, die centimeter, en dan kom ik daar nog even een keer op terug. Heeft een beetje met de bril te maken, maar ja, dan moet je maar even wachten tot ik zover ben. Gemeente, vandaag gaan we voor de tweede keer bij dit Bijbelgedeelte stilstaan. De gemeente daar in Antiochië, in Syrië, wat daar gebeurt en wat we daarvan kunnen leren. Kerk in de stad, deel 2. Gemeente van de Heer Jezus Christus, twee weken geleden stonden we stil bij de bijzondere dingen die daar in de stad Antiochië in Syrië gebeurden. We hoorden van een opwekking in die stad. Van alle kanten kwamen mensen tot geloof in de Heer Jezus. Mensen uit het Joodse volk, mensen uit de niet-gelovige Griekse bevolking vonden de Heer Jezus. En dat was eigenlijk best bijzonder, want het is de derde stad in het Romeinse Rijk dat daar in die stad, waar zoveel aan de hand is, een bloeiende gemeente ontstaat. Een gemeente met mensen die afkomstig zijn uit het Joodse volk, mensen die afkomstig zijn uit allerlei volkeren. En ook heel veel vluchtelingen hebben daar in Antiochië een plekje gevonden. En Gods geest is krachtig aan het werk. Die trekt allerlei mensen uit hun heidense, niet-gelovige leven tot de Heer Jezus. Zodanig bijzondere dingen gebeuren daar dat de moedergemeente in Jeruzalem Barnabas op missie stuurt om te kijken wat er aan de hand was. Vorige week, of twee weken terug. We zagen ook dat in de geschiedenis en ontwikkeling van de kerk naar Pinksteren de stad een belangrijke rol blijft spelen. Het evangelie bleef in de eerste dagen vooral in Jeruzalem. Daar trokken de gelovigen zich terug, daar zochten ze moed en sterkte bij elkaar, want dat was de plek waar hun heiland, Heer Jezus, zijn voetstappen hadden daar gestaan, daar had hij geleden. Daar was hij gestorven, daar was hij opgestaan. Dat was een stad waar de geest van God ook was uitgestort. Maar al vanaf het eerste begin had de Heere God de discipelen, ja, als het ware een belofte gegeven, ook aangespoord. Als de Heilige Geest komt, als de kracht van de Allerhoogste jullie zal overschaduwen, dan zul je mijn getuige zijn in Jeruzalem. Nou, dat gebeurde dus. Maar ook in Samaria en Judea, volgende stap en tot aan de einde van de wereld. Gods geest stuurt de mensen met het evangelie in steeds bredere cirkels de wereld in. Maar het opvallende is dat stadsgewijs gebeurt. Jeruzalem, daarna verlegt de aandacht zich naar Antiochië. En in het boek Handelingen zien we aan het einde van het boek al de grote stad Rome opdoemen. De apostel Paulus had een sterk verlangen om daar in die grote metropool, die wereldstad, ook met het evangelie te komen. Waarom de stad? Maar ja, dat was een verzamelplek, een ontmoetingsplaats van mensen. Mensen van allerlei culturen, overal vandaan, hadden daar vaak ook tijdelijk een plek gevonden. En als zij dan in aanraking kwamen met het evangelie, dan konden ze dat weer terugbrengen naar hun leefwereld, naar waar ze vandaan kwamen. Steden hebben in het heilsplan van God een hele bijzondere plek. Ik las er ook iets over in de zondagsbrief onder het kopje Focus. En het feit dat daar in Antiochië zulke bijzondere dingen gebeurden, vormt de aanleiding voor deze preken. De gemeente van Christus in Antiochië groeit en bloeit. En ook vanmiddag kijken we naar wat daar van het geheim is. 2 weken terug zagen we 3 dingen in het bijzonder. Ik noem ze nog even kort. Wat die gemeente daar kenmerkt is dat in de prediking niet alleen de Heer Jezus centraal staat, maar vooral het feit dat Hij Kyrios is, koning, Heer. Dat Hij, als Hij mensen heeft gered uit de dood tot het leven, dat Hij dan de koning, de Heer van hun leven wordt en daarin, als het goed is, de regie heeft. In de tweede plaats zagen we dat het onderwijs, de prediking ook ingebed was in het onderwijs en in het gebed. Mensen waren zelf ook met de woorden van God bezig. Hoe belangrijk is dat? En 3, we zagen ook dat Barnabas de gemeente ook geleerd heeft om naar dat prille werk van Gods geest niet met de bril van het oordeel te kijken, naar wat er allemaal nog ontbreekt, maar met de bril van de genade. Hij verheugt zich over wat Gods geest allemaal daar aan het doen is, hoe pril het ook is. En vanmiddag voeg ik daar weer 3 aspecten aan toe. Het 4e aspect, radicaal discipelschap. 5, ik noem ze maar alvast even, de centrale plaats die de Heilige Geest heeft. En het 6e punt, dat is liefde voor Israël. Het 4e aspect, radicaal discipelschap. Met radicaal bedoel ik eigenlijk dat het geloof in de Heer Jezus de mensen daar in Antiochië uit hun comfortzone brengt. In de nieuwe gemeente die in Antiochië ontstaat, is geen twijfel mogelijk. Als je de Heer Jezus wilt volgen, dan betekent dat een radicale ommezwaai. Zomaar meedoen uit gewoonte was er niet bij. Immers, als je gehoor gaf aan de woorden van de Heiland, dan betekent dat het grote risico op vervolging en lijden. De keuze voor de Heer Jezus had diepgaande consequenties. Kijkt u maar even mee hoe de schriftlezing begint, vers 19. De gemeente daar in Antiochië is ontstaan vanuit vervolging. Zo lezen we dat. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, waar in Jeruzalem bijzondere dingen gebeurd rond Petrus en Johannes, die opwekking van die verlamde, en daarna ook het getuigenis van Stefanus, de aanklacht, zijn steniging, de boosheid vanuit een deel van het Joodse volk, maakte dat die vroege beweging van volgelingen van de Heer Jezus verspreid werden. Zij werden vervolgd. De gemeente in Antiochië, zij dan die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, werden overal verspreid. Als paardenbloemzaadjes uitgestrooid. En ze gingen het land door, zelfs Fenicië in het noorden, Cyprus en Antiochië toe. De gemeente daar in die derde stad is ontstaan als vrucht van vervolging. Verdreven van huis en haard, getriggerd door wat er allemaal in Jeruzalem is gebeurd. Vooral door het getuigenis, vertelt Lucas, van Stefanus. Vanuit het orthodoxe deel van het Joodse volk is een heftige tegenbeweging ontstaan tegen de volgelingen van de Heer Jezus. Een beweging waarin Paulus ook een belangrijke plaats innam. En als je het begin van de handelingen op je laat inwerken, dan krijg je de indruk, dan kan je niet aan de indruk ontkomen, dat die vervolging en die verdrukking vooral de mensen betrof die uit de heidenen kwamen, de Grieks sprekende. De woede en de afwijzing concentreerden zich vooral op de mensen die uit de volkeren tot geloof kwamen in de Heer Jezus. En waarom? Nou ja, vermoedelijk omdat zij heel veel dingen van huis uit niet kenden. De Joodse gebruiken en tradities ook niet overnamen. Je ziet dat bijvoorbeeld in Handelingen 6, hè, als de diakenen worden ingesteld, die 7 mannen die dan zorg moeten dragen voor de weduwe. Maar welke weduwe zijn dat? Dan zijn dat de weduwe van de Grieks sprekende. Er was dus in die vroege beweging een soort tweedeling. En met name de mensen uit de volkeren hadden het moeilijk en die worden nu verstrooid. En toch is dat ook weer niet zo vreemd dat dat gebeurt, wie die vervolging ook verder veroorzaakt. Want weet u, de Heer Jezus had zijn leerlingen ook daarvoor gewaarschuwd. Weet u het nog? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar had hij eraan toegevoegd, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Er was zeker wel een bemoediging, maar dat was dus ook realiteit. Verdrukking en vervolging. En je ziet dat bij alle apostelen in de brieven. Ze hebben erop gewezen dat als je de Heer Jezus gaat volgen, lijden, vervolging, je deel zullen zijn. Wees niet verbaasd over de vuurproef die je nu meemaakt, zegt Petrus elders. Zo bijzonders, niets bijzonders overkomt u. Johannes, wees niet verbaasd als de wereld u haat. Je zou kunnen zeggen dat in het DNA van een christen, zo blijkt dat uit Antiochieën, vervolging en lijden zitten. En nu zou dat natuurlijk ook verlammend kunnen werken. Kunnen ons denk ik wel voorstellen. Als het volgen van de Heer Jezus, als het geloof in hem zo moeilijk is. Ja, zegt iemand, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan gooi ik de handdoek in de ring. Kun je voorstellen dat, en het zal ongetwijfeld in die tijd ook gebeurd zijn, dat mensen uiteindelijk toegaven omdat ze de vervolging en het lijden niet meer aankonden. Maar dat vertelt Lucas hier niet. Ondanks dat lijden en die vervolging gooien mensen niet de handdoek in de ring, maar gaan ze in het voetspoor van de Heer Jezus. Ze wisten, dit hoort erbij. We gaan in het voetspoor van onze heiland, die ook moeite en tegenslag geeft, zoals de Heer Jezus, zo ook wij. Het zal bij ons dus niet anders zijn. Als wij vervolgd worden, dan zijn we blijkbaar op de goede weg. Weet u, ik dacht dat dat iets is wat we eigenlijk, of eigenlijk kan ik wel weglaten, wat we als kerk weer opnieuw moeten leren. Wij danken de Heere God vaak voor de rust en de vrede in ons land. De rust en de vrede die we hebben om vanmiddag hier samen te komen. Dat is inderdaad een zegen, snap ik. Maar die rust en vrede, doen die ons werkelijk goed? Is de verleiding niet veel te groot voor ons om water in de wijn van het evangelie te doen? Wat we ons zo laten meenemen door wat de cultuur allemaal belangrijk vindt? Wie heeft daar geen last van? U, jij en ik. Het verlangen naar macht, naar aanzien, naar welvaart. Zo ons laten inpakken en meenemen dat de waarde van het koninkrijk en de trouw aan de Heer Jezus niet langer op de eerste plaats staat. Ja, het geloof hoort er wel bij, is iets van zondag, maar hoe radicaal durven we te zijn in de andere dagen van de week? De trouw aan Christus, onze heiland, niet op de eerste plaats staat, maar op de tweede of misschien wel op de derde plaats of lager. Ik denk dat je kunt zeggen dat de rust en de vrede ons als kerk en gelovigen geen goed hebben gedaan. De invloed van de cultuur in het moderne leven is op ons is zo groot. Meer dan goed voor ons is met de sociale media en alle dingen die onze aandacht vragen. En ik weet wel dat we natuurlijk niet naar vervolging en lijden hoeven te verlangen. Maar wat zou er nodig zijn om die radicaliteit van het volgen en de toewijding aan de Heer Jezus in de kerk weer hoog op de agenda te laten staan. Ik dacht, Wat ons in ieder geval kan helpen, is dat we in contact staan in verbondenheid met de vervolgde kerk. Zou dat ook niet voor ons belangrijk zijn via Open Doors en andere organisaties, contact met de wereldwijde kerk, dat we ons laten bevragen, de broeders en zusters van elders. Misschien wel medebroeders en zusters die in Gouda als vluchteling zijn neergestreken. Wie zal het zeggen? Als ze ons iets vertellen over wat het volgen van de Heer Jezus betekent in een moslimland, in een moslimcultuur. Als je verstoten wordt voor je familie. Als je de enige bent te midden van je vriendenkring. Maar dat je het toch doet. Omdat je de Heer Jezus hebt liefgekregen. Omdat je hebt gezien wat Hij voor je heeft gedaan. Zijn leven voor je wilde geven. En dat we ons door hen laten bevragen. Weet u, de kerkleiders uit de vervolgde delen van de kerk leggen daar zo vaak de vinger bij. Als je naar hun getuigenissen hoort. Ja, zeggen ze, wij hebben te maken met de duivel die rondgaat als een brullende leeuw. Wij zien de vervolging en het lijden elke dag. Maar bij jullie gaat die rond op kousenvoet als een engel van het licht. Hebben jullie dat wel door, zeggen ze tegen ons. Ja, geloof is geen noodzaak meer, een optie. Voor veel mensen vandaag de dag. God is er om mensen rust te geven, te inspireren. Een plus, dat je leven iets kan verrijken. Heeft de engel van het licht misschien de strijd bij ons gewonnen? We zien in wat voor crisis de kerk is in West-Europa, in Nederland. Kunnen de demonen die C.S. Lewis in zijn brieven uit de hel beschrijft, kunnen die op de lauweren gaan rusten? Iemand schreef dit. Hij zegt, de vraag voor ons in het Westen moet niet zijn, waarom worden andere mensen vervolgd? Hij zegt, die vraag moet zijn, waarom worden wij niet vervolgd? Waarom hebben wij niet met tegenslag te maken? Zou dat kunnen omdat we de waarde van het evangelie hebben verzaakt? Vervolging doet pijn. Zet alles op het scherp en durf je dan de Heer Jezus nog te volgen? Ja, daar is genade voor nodig en ik weet niet wat ik zou doen als me het mes op de keel wordt gezet. Ik vertrouw erop dat Gods geest me dan moedig maakt om mijn heiland niet te verloochenen. Maar we weten het natuurlijk niet wat het is als het ons overkomt. Maar de christenen Antiochieën wisten, het hoort bij het DNA van het christen zijn. Lijden hoort erbij. En zo is het gebeurd. En weet u wat ik bijzonder vond? Dat de Heere God dat lijden en die verdrukking, die vervolging in zijn plan opneemt. Het kwade van het lijden keert God ten goede. Want wat was de opdracht? Handelingen 1 vers 8. Je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Samaria, Judea tot aan de einde van de wereld. Maar het evangelie bleef in Jeruzalem. Gods plan werd in het begin niet uitgevoerd. De gemeente bleef bij elkaar. Er kwamen zeker mensen uit de heidenen tot geloof. Filippus is ook in Samaria geweest, maar daar bleef het bij. En dan opeens is daar die vervolging. En opeens komt daar verandering in. Opeens gaat de wind van de vervolging krachtig waaien. En die blaadjes, die zaadjes van de paardenbloem, die worden verstrooid. En dat had als positief effect dat het evangelie vanuit Jeruzalem in het Romeinse Rijk werd verspreid. En wat doen de gelovigen dan? Ja, ze gaan bij de pakken neerzitten. Nee. Vers 19. Ze werden overal verspreid. Ging het land door tot Fenicië, Cyprus, Antiochië, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Wat valt op? Ze beginnen het woord te spreken. Ze gaan het evangelie delen. Is dat niet bijzonder? Dan ben je uit huis en haard verdreven. Dan kom je op een nieuwe plek. Onzekere toekomst. De situatie is daar. De kansen zijn en ze beginnen het evangelie te delen. Ik vond dat wel confronterend. Goed, ze delen het alleen met de Joden. Vers 19. Je ziet ook dat ze angstig zijn. De kansen zijn er, God geeft het open deuren op nieuwe plekken, maar er is ook angst. Ze blijven nog langs vertrouwde paden lopen. Mensen van hun eigen volk, mensen die dichtbij zijn. Ons soort mensen, dat voelt vertrouwd. En wie zal dat niet begrijpen, dat als je in de vreemde bent, je gaat voor een paar jaar naar het buitenland, en dan ontmoet je Nederlanders en dan heb je zomaar contact. Dat doet goed, mensen van je eigen taal en cultuur, misschien wel gelovig ook. Dat je in een vreemde omgeving steun zoekt bij gelijkgezinden. Soms is dat ook nodig, er is ook niks verkeerd mee. Maar er is natuurlijk wel een risico en daar gaat het hier om. En dat risico is dat het zout niet uit het vaatje gaat. Dat je in je zuil blijft, in de vertrouwde omgeving, negatief gezegd in de christelijke bubbel. Zo herkenbaar, maar God wil dat de gelovige een stap zet. En dat gebeurt daar. Ze worden verspreid. Ze spreken het woord alleen tot de eigen mensen, maar dan, vers 20, dan gebeurt er iets bijzonders. Want hoe krijgt God deze gelovigen in beweging dat ze het evangelie verder nog gaan delen? Niet alleen met de eigen mensen van het Joodse volk, met al die heidenen uit de Griekse wereld. Hoe doet de Heere God dat? Daar schakelt hij mensen voor in, vers 20, kijk maar even mee. Mannen. Mensen uit Cyprus en Cyrene. God gebruikt hen om de gelovigen daar in Antiochië hun blik te richten op al die mensen die ze nog niet kennen van een andere cultuur. Cyprus, Grieks eiland, mensen uit Cyrene, zijn tegenwoordig het Libië. Waar zoveel problemen zijn, het land Libië, dat was in die tijd een grote Griekse stad. En de Joodse volgelingen van de Heer Jezus worden door de mensen uit Cyprus en Cyrene tot de orde geroepen. God gebruikt ze om hun blik te richten op al die anderen, daar in Antiochië. Die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende, tot die volkerenwereld. Die ook het evangelie moest horen. Ze kregen hulp van buiten. Hulp in de verlegenheid die er was om die te boven te komen. En zo kan God mensen van buiten gebruiken. Zendelingen die ons scherp houden bij onze roeping hier in de stad. Al die mensen die nog niet bereikt zijn. Vluchtelingen misschien. Ik dacht ook even aan het focustraject. Als hulp van buiten om ons als gemeente in deze stad te focussen. Weten we het nog op Christus onze Heer. Op onze leefwereld, op de niet-gelovige collega's en buren. Waarom? Omdat God het belangrijk vindt dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Het is natuurlijk fijn om bij elkaar te zijn. Knus. Met elkaar in de kerk de Heere te dienen, te prijzen. En dat is ook iets kostbaars. Daar hoeven we ook niet negatief over te doen. Maar het risico is dat we het zicht kwijtraken op mensen die nog niet bereikt zijn. Die zonder onze heiland verloren gaan. God gebruikt mensen van buiten. Om daar in Antiochië de blik te richten op de Grieks sprekende. Ik hoop en bid dat God ook mensen uit Cyrus, uit Cyprus en Libië, mensen zoals zij op ons pad brengt, om ons te helpen herinneren aan onze roeping. En weet u, ze worden niet bij naam of toenaam genoemd. Blijkbaar is dat niet zo belangrijk. Maar het gaat om wat ze hebben gedaan. Ze hebben de gemeente Antiochië opnieuw bepaald bij de roeping. Vanuit Jeruzalem naar de einde van de wereld. Ik kom bij het vijfde aspect. Dat was radicaal discipelschap. En het vijfde aspect, de centrale rol van de Heilige Geest. Er is nog iets wat opvalt in die gemeente daar in Antiochië. Wat lezen we van Barnabas, vers 24? Hij was een man, goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En dan even later in het hoofdstuk is daar Agabus, een profeet die door de Geest een profetie geeft over de hongersnood. En als u even zou doorbladeren, gaat het volgende keer over, in hoofdstuk 13, dan lezen we dat onder de leiding van de Heilige Geest mensen apart worden gesteld voor de bediening in de zending. Je ziet daar in de stad Antiochië dat op allerlei manieren de Heilige Geest een belangrijke rol speelt. Hij geeft de gelovigen moed. Ik zei vorige week, daar waar ze de naam van de Heer Jezus gebruikten, daar vliegt de duif van Gods Geest naartoe. Die zweeft over de stadswijken, daar in Antiochië. Hij gaf de mensen moed om te getuigen. Hij gaf ze wijsheid. Hij legde ze de woorden in de mond. Mensen werden uit de duisternis getrokken naar de Heer Jezus toe. Allemaal het werk van Gods Geest. Hij hielp ze om het met de buren, met je collega's over de Heer Jezus te hebben. Vandaag de dag zijn er mensen die dat soms wel eens tegen je zeggen. Weet je, ik vind het werk van Gods Geest maar vaag. Of anderen die zeggen, ik vind het prima dat je met de Heilige Geest bezig bent, maar blijf alsjeblieft wel met twee benen op de grond staan. Nou gemeente, als er iemand is die ons met beide benen op de grond doet staan, dan is dat de Heilige Geest wel. Want zijn werk is zo concreet als maar kan. Ik zal u een voorbeeld geven, Barnabas. Kijkt u even mee naar wat hij doet. Vorige week zagen we dat hij, als hij daar in Antiochië komt en hij ziet hoe Gods Geest mensen tot in Jezus brengt, dat prille werk, dat hij zich daarover verheugt. Hij heeft niet de bril van het oordeel op, maar de bril van de genade. Maar hij doet nog iets. Hij ziet dat er behoefte is aan onderwijs. Hij ziet dat het geloof verdieping nodig heeft. Er moet toerusting plaatskomen. En er is maar één persoon die dat kan, als geen ander. En wie is dat? Ja, dat is Paulus. Paulus is doorkneed in de schriften. Als er iemand de schrift van God kent, dan is dat de apostel. En hij gaat Paulus opzoeken. En hij gaat met hem samenwerken in Antiochië. Nou, dat is dus het werk van Gods Geest, heel concreet. Je over vooroordelen inzetten. Die man, er is echt van alles op aan te merken. Hij is een vervolger van de gemeente geweest. De mensen hadden een etiketje op hem geplakt. Hij heeft geen gemakkelijk karakter, nee, zeker niet. Maar Barnabas sluit geen mensen uit, maar sluit ze in. Hij schakelt ze in, hij zoekt Paulus op en zegt, Paulus, je moet komen. Dat is ook het werk van Gods Geest, heel concreet. Je over vooroordelen heen zetten, mensen inschakelen. Niet de meetlat ernaast leggen, jongens en meisjes, kom toch even terug op die duimstok. Dan kun je iets meten hoe lang iets is, hoeveel centimeter. Maar we gebruiken dat ook wel eens als wij zeggen dat wij mensen niet de maat moeten nemen. Dan kun je een duimstok gebruiken of een centimeter om te kijken van, is die iemand, past die helemaal? Is dat iemand zoals die zou moeten zijn? Als je iemand de maat neemt, zeg je nou, dan kijk je naar de duim dat zegt, ja, die is nog een beetje te kort, die is een beetje te dik en die doet dat niet goed en die is zus. Dan probeer je mensen te veroordelen. Maar met deze duimstok kan dat niet. Er staan geen maten op, geen streepjes. Dit is de duimstok van Barnabas. Hij veroordeelt mensen niet, hij neemt ze niet de maat, maar hij schakelt ze in. En hoe kan dat? Dat had hij van de Heilige Geest geleerd. Die leer je kijken met de ogen van de Heer Jezus naar mensen. Niet om mensen af te schrijven, maar ze in te schakelen. En hij maakt je daar gevoelig voor. Barnabas heeft naar Paulus gekeken en heeft iets van de genade van God in Paulus herkend, zijn gaven. Ja, Paulus, ik heb je nodig, daar in Antiochië. En ze hebben samen vers 26. Een heel jaar een grote menigte van mensen onderwezen, zodanig dat ze daar voor het eerst christenen werden genoemd. Mensen in wie de Heer Jezus zichtbaar werd. Dat doet dus de Geest. Concreter kan haast niet. En dan het laatste, daar eindig ik mee, het is tijd. Wat zie je in Antiochië? Liefde voor Israël. De gemeente daar in Antiochië onderhoudt een warme band met de moederkerk. Kijk even mee naar de laatste verse. Dat is eigenlijk wel bijzonder, vond ik. Komt er zomaar een aantal mensen vanuit Jeruzalem, een profeet zelfs. Hij geeft een profetie dat er een hongersnood gaat komen. En wat doen ze? Ze verzamelen graan en geld voor de moederkerk in Jeruzalem. De moederkerk, daar was het begonnen. Daar was het met de Heer Jezus begonnen. Uit dankbaarheid voor wat ze ontvangen hebben. Denken ze aan de nood die daar gaat komen. Ze geven gehoor aan de profetie. Ze besluiten iets te sturen. Financiële middelen, graan, dat wat nodig is ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En daar in Jeruzalem. Uit dankbaarheid vergeten ze Jeruzalem niet. En weet u, als later de apostel Paulus in de Romeinenbrief schrijft over zijn liefde voor Israël, dan spreekt hij daar ook over. Het heil, dat is uit de Joden. We hebben via Israël het woord ontvangen. We hebben de Messias ontvangen vanuit het volk. En daarom vergeet Israël niet. Dit volk mag op blijvende steun rekenen. Praktisch in gebed. Zo deden ze dat daar in Antiochië. En ik denk dat het belangrijk is, ook voor de gemeente vandaag de dag. Wij zijn met dit volk verbonden. De Vader van onze heiland is immers de God van Israël. En we delen met Israël in de verwachting van het koninkrijk dat komt. Je ziet in de brieven van de apostel Paulus dat hij de gemeente elke keer weer heeft aangespoord. Om te offeren, om dingen apart te zetten voor de arme moedergemeente daar in Jeruzalem. En dat zat zo in het DNA van de apostel. Als God ons zo trouw is geweest via dit volk, als hij daarmee begonnen is, dan mogen wij in dat spoor ook dat volk niet vergeten. En daarom is het geen goed teken dat we in de kerk steeds maar weer beknibbelen op de band met Israël. Daarom is het een veeg teken dat veel stemmen in onze kerk opgaan om de band met Israël maar te verzwakken of los te laten. Waarom dat uitverkoren volk? En wij moeten veel meer aandacht hebben voor. En ja, noem het maar op. Maar al in het eerste begin staat: wie Abraham zegent en de God van Abraham wordt zelf ook gezegend. Dat is wat we moeten vasthouden, denk ik. Blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ja, ook voor de bekering van de Joden wereldwijd tot hun Messias. Maar een kerk die Israël steunt, in gebed en meeleven, is naar mijn vaste overtuiging een gemeente, een kerk die door God wordt gezegend. We hoeven alles niet goed te vinden, daar gaat het niet om. Maar het gaat om dat besef dat God met dat volk is begonnen. Ze hoorden van een hongersnood die ging komen. En ze zonden iets af voor de broeders en zusters daar. Ook dat zette de toon daar in Antiochië. Ze waren radicaal in de navolging van de Heer Jezus. Ze lieten de Geest toe om hun in alles te leiden. En ze vergaten Israël niet. Drie kenmerken opnieuw van de gemeente daar in Antiochië. Laten wij ons erdoor gezeggen. Laten wij er gehoor aan geven. Opdat Gods Geest ook op onze gemeente zal blijven rusten. En hier in deze stad, dat is ons verlangen. Dat is mijn gebed. Meer en meer mensen die Jezus leren kennen. Door ons heen. Amen.